Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alten en vandaag ga ik in gesprek met Teresinha Talarico. Dankjewel Teresinha, dat je met me in gesprek wilt gaan.
Dank je voor de uitnodiging.
We hadden er eigenlijk al bijna 10 minuten op zitten in het gesprek toen ik erachter kwam dat ik mijn nieuwe recorder niet goed had ingesteld. Dus ik dacht, ik kan beter in plaats van met heel slecht geluid het gesprek opnieuw beginnen. Dus mijn excuus daarvoor. Ik heb je uitgenodigd bij gelegenheid van je eerste solopresentatie bij Schleeuwen Galerie, Galerie Schleeuwen in de Kerkstraat in Amsterdam. Interlees, dus verweving, is de titel van die presentatie. En tegelijkertijd is het ook de gelegenheid, deze tentoonstelling, om een boek dat al sinds 2021 bestaat te presenteren. Dat presentatiemoment dat was niet echt mogelijk door de omstandigheden die we allemaal kennen. En dat boek dat is al gepresenteerd op het moment dat dit gesprek wordt uitgezonden. Maar ik dacht, ik vermeld het toch. En dat boek dat geeft een overzicht over je werk. Hè. Het is echt een kloeke en prachtige catalogus. Vormgegeven door Walter Nichols, die ook je echtgenoot is. En zoals we ook van Walter gewend zijn, is het een prachtig boek. En het is tegelijkertijd ook een heel spannend moment voor jou, denk ik. Omdat het... Ja, voor een kunstenaar heb ik door de jaren gemerkt toch altijd echt een soort probleem is. Je moet ergens, is het belangrijk om zo'n boek te maken, ook voor jezelf, niet alleen voor het publiek. Hè, om een soort een kleiner overzicht te krijgen van je werk.
Ja.
En ja, dat maken daarvan, was dat moeilijk voor jou?
Ja, en ook nee, omdat je... Probeer natuurlijk zo erg mogelijk je werk te presenteren, hoe die stappen zijn geweest die je hebt gemaakt in een tijd van 30 jaren waarin dit boek zijn gerepresenteerd. En dat was moeilijk om te kiezen wat zijn die sleutelwerken van die verschillende stappen die je hebt gemaakt. Maar aan het eind was het toch een mooie compositie geworden. En een eerlijke compositie. En ik bedoel compositie met dat dit boek inhoudelijk representeert wat ik ben als kunstenaar, waarmee ik bezig ben als kunstenaar, zo te zeggen. En daarom vond ik dat moeilijk, maar wel op de andere kant voor mij een soort van school lopen door mijn eigen werk. En dan denk ik dat voor die mensen die dit boek zien, is misschien iets daarvan overgekomen, hoop ik.
Zijn er inzichten die je zo kunt delen over je eigen werk die je hebt verkregen in het maken van dat boek?
Ja, dat wil ik graag aan jou overlaten, ja. Omdat ik soms, daar zit alles in en je hebt natuurlijk het boek al gezien. En misschien kan je dan zeggen wat je daarvan denkt en dan kan ik zeggen wel of niet.
Ja,
ja. Vind ik wel interessant.
Ja, nee, precies, maar jouw verhaal die nodigt een beetje uit tot die vraag.
Uh-huh.
En het is een beetje een oneigenlijke vraag aan het begin van het interview, omdat het een hele grote vraag is.
Oh, ja.
Dus, maar ik dacht, omdat je toch al in dat traject zat, dacht ik leg hem toch aan je voor. Maar misschien komen we er nog terecht later in het gesprek.
Maar ik kan
het
kort wel zeggen dat je kan heel goed zien. Ik ben dan begonnen als minimalist. En als ik dan van land ben gewechseld, van Duitsland naar Holland kwam. Dat was natuurlijk een moment dat ik dacht, wat doe ik hier nu? Ik moest als kunstenaar ook, ik ga altijd als kunstenaar met mijn omgeving om. En dan moet ik dat in elke manier toch gaan bedenken. Hoe kan ik dat in mijn werk, zonder dat ik een soort van representation van de... van mijn omgeving doet, hoe kan ik dat omzetten in een abstraheerde vorm? En daar zijn natuurlijk ook zo verschillende methodische formale ingrepen in mijn eigen werk gekomen, die nu langzamerhand terug zijn gekomen voor 10 jaar of nog iets langer tot mijn oorsprong als kunstenaar. En dat vond ik belangrijk om dat te kunnen, zo in dit boek in te kunnen zetten. En voor mij is natuurlijk alles wat ik heb gemaakt, had heel veel met elkaar te doen. Maar als je daar niet diep kijkt in dit werk, kan je dat nog niet zo meteen zien. En dat vind ik dan wel interessant als mensen toch zeggen. Dan kan je zien wat ik had gedacht, hoe die daarmee is omgegaan, dat die plotseling in Holland was. Ik ben daarna ook in Libanon geweest. En dan altijd als ik ergens aankom, dat ik alleen op de intuïtie werkzaam probeer te blijven. Daar heb ik altijd zo dat ik daar op dezelfde manier aan ga. Hoe kan ik dat in mijn werk abstraheerd omzetten? Niet representatief, maar dat je dan een sfeer kan weer herstellen wat je hebt gezien, wat je hebt gevoeld en zo in vorm van vorm en kleur en ruimte.
Ja, precies. Dus dat de manier waarop Teresina Talarico de wereld ervaart, ook zintuigelijk, de fenomenen, dat je dat ook gebruikt voor je schilderkunst. Wat misschien heel vanzelfsprekend is, maar voor heel veel mensen ziet abstract geometrische kunst of minimalistische kunst eruit alsof die relatie verbroken is. Maar dat is bij mijn weten voor de kunstenaar zelden of nooit het geval eigenlijk.
Ja, en dat is dat wat je natuurlijk als kunstenaar altijd probeert om te zetten en ook in je werk te realiseren, in de zin van dat je daar blijft abstract, maar toch wel persoonlijk in je werk blijft werken. Zodat je persoonlijk je intuïtie omzet in kleur en ruimte. Dat doet natuurlijk iedereen, maar dat is denk ik het verschil tussen ook die minimalisten die dan voor bepaalde hoeken toch aan dit soort werk gaan. Ja. En dat probeer ik altijd. Maar heb ik altijd zo voor mijzelf misschien meer als standpunt altijd iets van buiten, van mijn omgeving.
Maar misschien heeft dat ook iets te maken, maar dat is een psychologisering, maar je moet het maar even toestaan. Misschien heeft dat ook iets te maken met het feit, je bent geboren in Chili. Je bent met je familie het land ook ontvlucht ooit. Je woont al 40 jaar minimaal in Europa. Je bent opgeleid als kunstenaar in Duitsland. Dus Spaans is je eerste taal, Duits is je tweede taal, Nederlands is je derde of vierde taal, hè, naast het Engels. Dus dat traject, dat verleidt jou misschien ook veel sneller dan een kunstenaar die in Nederland geboren is en opgeleid en nog steeds werkt, om die verschillende fases uit je leven, om dat ook een gezicht te geven in je werk, hè? Uit te drukken in je werk. Want als je ergens vreemd bent, ook, ik heb ooit in Parijs gestudeerd, en Parijs is geen vreemde stad, maar je bent er toch te gast dan, en je staat dan helemaal aan. Hè? Je bent zintuigelijk, maar überhaupt ook gewoon volledig, je hele wezen is een spons, en die is veel scherper, omdat je allerlei signalen moet oppakken waar je niet gewoon mee bent. En dus dat is een uitzonderlijke houding. En dat is een houding die je misschien, zou je kunnen zeggen, als kunstenaar altijd nastreeft, maar die dan ook in het alledaagse deel van jou is. En dat moet jij ook beleefd hebben. Dus in die zin kan ik me dat heel goed voorstellen.
Mm,
dat bij jou ook niet alleen intuïtief, maar ook verstandelijk, dat je daar heel erg bewust van bent geweest en nog steeds bent, dus kennelijk ook.
Ja, dat is ook zo altijd een vraag wat ze mij stellen. Is het mogelijk dat je daar alleen intuïtief werkt als je zo lang bijvoorbeeld zo'n werk doet? Dan heb je natuurlijk altijd zo'n andere... je denkt, het is intuïtief, wat je ziet, zit je om in kunst. Maar ik denk dat het toch, dat wij door dit werk wat we doen, altijd toch die intuïtie is sozusagen ausgebildet. Weet je? Dat je denkt, soms denk je, dat moet er 120 breed zijn of zo hoog of die kleur. En dat is altijd toch in de kunst formaal. Niet zo dat je denkt, ja, moet je soms afmeten, precies zijn en zo. Maar soms ben je dan intuïtief precies. En dan denk ik, ja, is die intuïtie nog zo naïef, zo innocent, als het je denkt. En daarom is het met de intuïtie ook altijd dat je een soort van selectieve waarneming hebt in de tijd dat je dit werk doet, gaat toch daarmee veranderen met je werk. Zo.
Ja.
Dat is een interessante vraag voor mij als kunstenaar.
Ja, maar het is ook natuurlijk altijd een vereenvoudiging, hè, om dat zo te categoriseren. Want er zijn ook altijd momenten... Want als je alleen maar op intuïtie vertrouwt, dan zou het kunnen zijn, hè, dat je misschien altijd binnen een bepaald spectrum werkt. En het kan ook wel eens interessant zijn om dat onder druk te zetten, bijvoorbeeld.
Ja.
Hè, om jezelf elke keer van buiten te bekijken. En misschien is dat zelfs wel de basishouding van een kunstenaar. Hè, dat je iets maakt, maar ja, je wil altijd ook iets anders maken. Hè, een betere uitdrukking van wat je wenst en wat dat dan is. Dat weet je nooit van tevoren.
Ja, is ook zo.
Ja.
En ja... Dat is ook dat is waar.
Dus je hebt toch altijd die interactie van dat overleg en het verstandelijke overleg met jezelf en de wereld en je werk en de intuïtie. Maar de intuïtie, ja, dat is niet iets waarbij ons verstand in één keer is uitgeschakeld. Hè? Alleen het is zo dat het nog niet onder woorden gebracht is, maar het is nog altijd ook een verstandelijk proces.
Ja.
Dat is altijd belangrijk om te beseffen, denk ik.
Ja.
Jij werkt in verschillende media. Dat is hier ook duidelijk in de tentoonstelling te zien. Want je komt binnen en dan hebben we die twee staande werken. Die sculptuur zijn en schilderij tegelijkertijd.
Ja.
En misschien is dat ook wel de titel, hè? Interlace. Ja. Dus dat je het schilderkunstige vlak hebt, wat ook een ruimte is op zich. Een ruimte die gerepresenteerd wordt eigenlijk, hè? Want het is illusoir, want het is verf. En tegelijkertijd is het ook object en het objectmatige, dat benadruk jij heel vaak op allerlei verschillende manieren. En zelfs tot in je tekening aan toe. En het is ook wel zo dat het in je tekening, als ik een tekening van je zie, dan gaat het een relatie aan met het werk. Hè, want er is een tekening als je binnenkomt, die zie je dan eigenlijk in tweede instantie. Want dan sta je nog op die grote deurmat achter de deur in de galerie. En je ziet het eerste werk al. In het perspectief zie ik al een grote installatie. En een groot schilderij dat ook gebruikt is als teken, hè, voor de kaart, voor de uitnodiging van je tentoonstelling. En dan zien we een tekening. En dat is een tekening met grafiet, liggend papier. Met een hele fijne lijn is er een kader aangegeven. Maar ter linkerzijde is er op dat liggende rechthoek is er een staand rechthoek getekend met grafiet, met hele dichte lijnen, heel secuur onder elkaar gezet, horizontaal. En op zo'n manier dat grafiet zich materieel toont, hè, waardoor het heel erg objectmatig wordt. En dat wordt het des te meer omdat ik dat andere werk al heb gezien. En dan heb ik al een ander begrip van die tekening. En dan zit ik eigenlijk, denk ik, ook meteen al in het universum van Teresina Talarico, denk ik.
Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Dat is, als het zo komt, natuurlijk, bij die mensen die daar voor mijn kunst staan, daar ben ik natuurlijk blij mee, omdat het een beetje zo, dat zo'n veel woorden toch begrepen wordt voor die kunstenaar achterstaat. Dat vind ik wel een mooi gedachte, zo, dat het zo is.
Ja. Heb je ook bij het samenstellen van de tentoonstelling gedacht dat je heel bewust ook die verschillende materialen die je gebruikt en die verschillende uitingsvormen, dat je die bij elkaar brengt. Want hè, je hebt zo'n tekening, er zijn pigmenttekeningen, dus werk op papier, er zijn panelen op hout en dat zijn shaped panels, hè, om het zo maar te zeggen, in een samentrekking. En er zijn schilderijen, maar ook een andere sculpturale installatie. Dat zijn twee werken naast elkaar die uiteindelijk één installatie vormen. Want ik denk dat het twee aparte werken zijn. Maar heb je dat bewust gekozen, al die verschillende elementen? Of is dat zo vanzelfsprekend voor jou dat je daar niet eens op die manier aan gedacht hebt?
Ja, dat is vanzelfsprekend. Dat is ook die manier hoe ik werk. Ik heb altijd geprobeerd, afgezien van de materialen die ik benut, ik zit altijd in een tussenbereik, bij zo'n expositie bijvoorbeeld, tussen ruimte en bijvoorbeeld een schilderij of een sculptuur of een relief. Voor mij zijn dat altijd zo die gedachten dat ik graag die ruimte wil daarbij betrekken. Maar niet in zin alleen van de ruimte, maar meer dat die muur wordt een deel van het werk. Dat je dat die in een gewone schilderij zit altijd in zo'n kader van zo'n lijsten. En die manier hoe ik dan zo'n schilderij maak, is dat je zo een soort van erweitering, zeg ze in Duits, van de schilderij tot die muur. En dat gebeurt natuurlijk bij een relief door die schaduw die een relief bijvoorbeeld in een mouwen geeft. Dan heb je ook weer een schilderij en een tekening aan de muur. En mijn kleine tekening, wat je hebt nu genoemd, is ook zoiets. Dat je twee dingen bij elkaar brengt, een lijn en een lijn als kader en vier lijns in elkaar. Dat brengt iets samen wat niet meteen zichtbaar is, wat je denkt. Ja. En dat is eigenlijk deze ruimelijke bijbetrekken.
Ja, precies.
In dit wat ik doe.
Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je ervoor kiest om het een veelvoud van lijnen te laten zijn. En dat is niet zonder belang. En want daarmee benadruk je de tekening. En daarmee benadruk je eigenlijk het objectloze. Maar middels dat objectloze, door een stapeling van lijnen, creëer je uiteindelijk een bord, hè, een paneel. In ieder geval iets wat eruit ziet, wat je leest als een paneel. Dus die overgang, die stap, die benadruk je daarin. Want je had ook natuurlijk heel gemakkelijk helemaal dicht kunnen arceren. En dan had je een soortgelijk effect gekregen. Maar daarmee wordt de lijn wordt ook teken, hè, daardoor, door jouw keuze. En, ja. En ik denk dat dat soort keuzes wel ook als een lijn door jouw werk loopt. Hè? Dat je dat soort afwegingen.
Precies, en dat is, daarom is het nog niet zo belangrijk of je het heel stringent uitkiest en denkt, dit concept moet aan die muur en die moeten bij elkaar passen. Voor mij past dat altijd, omdat ik daarmee ben ik altijd bezig met zo'n in-between bereik tussen sculptuur, relief en schilderij. Verf is voor mij ruimte. En daarom hoort het niet alleen maar in zo'n kader van een schilderij. Begrijp je?
Ja, nee, begrijp je.
Ja.
Kijk, dat denken over de relatie van een schilderij met de ruimte is natuurlijk al veel ouder. Ongetwijfeld ook bij de hele oude. En we kennen natuurlijk allemaal de prachtige muurschilderingen van de Giotto's van deze wereld. En daar is dat al gaande. Dat is eigen aan de kunstenaar, zou je kunnen zeggen. Alleen het is zo dat dat, laten we zeggen, met iemand bijvoorbeeld als Mondriaan, dat daar al het geval is, hè, dat hij die eenvoudige lijstjes die hij zelf timmert, dat hij iets terug laat vallen ten opzichte van het doek, hè, van het kader van zijn doek. Dat betekent eigenlijk al dat hij een trapje maakt richting de muur. En dat is eigenlijk al ook iets wat je zou kunnen zien, dat een voorbode van het minimalisme eigenlijk al.
Omdat, is ook zo.
Omdat je dan met een vereenvoudiging van uitdrukking en middelen, elk klein gebaar wordt uitvergroot. Dus dat kleine gebaar van die lijst die terugvalt, dat wordt uiteindelijk een heel belangrijk gebaar. Hè, waardoor uiteindelijk afscheid wordt genomen. En we zien hier, zijn hier omringd door schilderijen die niet in een lijst gevat zijn. En die elk op hun eigen manier zich relateren of aan schilderkunst, of aan tekenkunst, of aan sculptuur. Hè, dan wijs ik naar een prachtige Ellen Charlton hier. Dus dat heeft allerlei vormen gekregen. En uiteindelijk is het een eerbewijs ook aan die schilderkunsttraditie. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat niet om sculptuur en het gaat niet om schilderkunst. Het gaat om het maken van een kunstwerk. En dat dat een rol speelt, die interactie tussen vlak en ruimte, en dat dat je werkterrein is, ja, dat is een consequentie.
Ja.
Denk ik. Ja.
Ja.
Je schildert, denk ik, altijd met acryl, hè?
Ja, dat is niet altijd geweest. Soms heb ik heel lang ook met olie gewerkt. Maar in de laatste 10 jaar ben ik veel meer op acryl overgestapt. Ik denk, dat had ook een beetje daarmee te maken dat ik, persoonlijk vind ik dat ook beter. In zoverre dat die middelen van olie zijn natuurlijk ook gevaarlijk enzovoort voor het milieu. En
ook voor je eigen hersenen en je zenuwstelsel.
Ja, precies. En daar ben ik een beetje voorzichtig geworden. En ik denk dat die acrylverf natuurlijk een heel... ik heb ook 4 werken gemaakt, bijvoorbeeld met acryllak gewerkt. En ik denk dat je... Het gaat mij om verf die je nu overal ziet. Die had altijd een probleem van dat al die kleuren zijn... Die industrielakken zijn altijd met wit gemengd. En ik geloof vast dat die mensen die nu jong zijn... Die zijn opgegroeid met media, telefoon... Met die digitaal toestellen. En die hebben helemaal een andere soort van kleur. En ik vraag me af, hoe zou in de toekomst kleur zijn voor die mensen? Wat wordt het zijn? Als je nu kijkt, is die wereld alleen maar met die soort kleuren. En dat verandert onze kijk op die kleuren. En voor de jeugd is het altijd, als je dan in een beeldje en een monitor kijkt, is het altijd toch een display, heeft een heel andere uitstraling als dat in de werkelijkheid kleuren zijn. En je kan dat ook met olie zo representeren, dat kan ook. Dat heb ik ook, heb ook veel werken zo gemaakt, maar ik vind dat acryl. Kan je heel dun werken. En die industrielakken die ik ook heb benut in mijn werk, dat is precies wat die mensen nu zien. En ik vraag me af, kan ik dit soort materiaal benutten zoals kunstenaar kleuren? En dat probeer ik altijd door mijn methodische manier van omgaan daarmee.
Ja, dus dat is eigenlijk weer op een andere manier om de manier waarop we de wereld ervaren, maar in dit geval de digitale, om dat ook door te laten werken in de uitdrukkingsvormen. Heb je dan heel specifiek over de werken die in de tweede passage in de galerie te zien zijn, die panelen ook?
Ja, die panelen zijn allemaal in acryl geschilderd, maar dat is wel kunstenaarverf. Bij de kleine werken, en die 2 grote, daar is lak. En je kan in het principe kan je de verschil niet zo zien, maar dat is wel een verschil als je daar precies kijkt. De ene is lak, dat zijn 2 die grote werken lak. En die kleintjes in de kabinet zijn ook lak, industrielak, acryllak. En dat is een verschil, maar je kan natuurlijk je handschrift niet ergens afstellen. Op die manier hoe je dat doet, kom je natuurlijk op dezelfde resultaten als die acryl, hooggepigmenteerde acrylkleuren. Kom je als dezelfde oplossingen. Dat is, daar probeer ik natuurlijk ook dat zo in between in een balans zu bringen.
Ja.
Dat kan je niet anders. Dat is als je schilderkunst doet, dan kom je toch altijd terug op je eigen grootte. Maar dat vind ik interessant om daarmee te werken. Dat is, de industriekleuren zijn wel anders als die acrylverf dat we als kunstenaar altijd kunnen benutten. En dan probeer ik altijd zo die combinaties bij elkaar te brengen. Zo. Ik weet niet of ik dat goed heb kunnen uitdrukken.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Is dat moeilijk? Is dat een moeilijk proces om dat af te stellen naar wat je wilt uitdrukken?
Ja, ik weet het niet of het werkelijk zo moeilijk is, omdat ik natuurlijk ook een ongelooflijke ervaring heb als schilderkunstenaar om met verf om te gaan.
Ja, en dat is kan gewoon je deel niet, van je praktijk.
Precies, dat kan je niet afstellen.
Ja. Nee, maar dat is typisch een vraag van iemand die niet schildert.
Dat moet je maar toestaan. Dat is super moeilijk om je handschrift weg te drukken.
Ja, dat zei je net inderdaad.
Ja.
Wat belangrijk is, denk ik ook, omdat we het heel erg hebben over schilderkunst en sculptuur en de verweving daarvan, hè, de interlace uit de titel. Wat ook een spel is misschien ook, hè, want als ik interlace, de eerste keer las ik het scheef, dan dacht ik, las ik interface.
Ja, dat doet al iedereen, maar dat is natuurlijk nee, iets maar wat dat anders. Is,
ja, dat is kennelijk zien we dat vaak. Maar wat belangrijk is om op te merken, is dat jij ook in die zin schildert en schilder bent, is dat er ook dat je ook figuur op grond zet. He, niet altijd. Je maakt een soort structuren, bouw je op in je ontwerpen. In de werken dan heb ik het over de werken dan die zich echt binnen een kader bevinden. En soms wordt het zo opgebouwd dat dat helemaal ruimtevullend is en dat het niet duidelijk is of er een figuur een achtergrond is. Soms is dat er eigenlijk niet, omdat het helemaal zo opgedeeld is in orthogonale segmenten. Dat lijkt alsof dat rekenkundig is gebeurd. Soms. Mm-hmm. Klopt dat ook? Zet je dat ook zo uit?
Dat heb ik nu niet begrepen.
Nou,
die laatste,
of als je dan zo'n vlak verdeelt, zoals in de tweede passage, in die werken, en werk je dan binnen een raster?
Nee. Dat is wat je daarvoor zei, dat je denkt, je hebt een intuïtie, maar soms bijvoorbeeld, ik teken iets en dan als je dat gaat meten om te denken hoe groot moet het formaat zijn of zo, dan merk ik dat altijd in zo'n soort van manier op van kijk op, op dingen die ik heb gemaakt. En dan heb ik altijd het gevoel dat dat toch bijna millimeterrijk wordt met die...
Ja, precies. Dus dat is niet op die manier uitgemeten. Ja. Maar wat er wel aan de hand is, is dat je eenzelfde ontwerp van vlakverdeling voortdurend op een andere manier interpreteert in die serie werken. Een serie werken die nog voortduurt, hè, waar je nog altijd aan werkt op houten panelen. Waardoor je ziet hoeveel er mogelijk is met een enkel ontwerp. Eenvoudig door kleurvariatie. En dat levert zoveel variatie op. Ik kan me voorstellen dat dat een heel groot plezier is als je eenmaal zo'n opzet hebt om de potentie daarvan tot uitdrukking te brengen.
Dat is ook zo. Dat is ook zo.
Ja,
ik vind het spannend, omdat je verliest je angst, maar je bent natuurlijk ook nieuwsgierig. Wat wordt daarvan? Dat is altijd zo'n balansspel, dat je denkt, hoe ver kan ik daarmee gaan? En wat ik wel graag wil bereiken, is altijd zo'n soort van simpliciteit, elementariteit, zo te zeggen, in mijn
eenvoud.
Werk. Eenvoud, ja, precies. Dat probeer ik dat het gelinkt. Dat met weinig heel veel toch overkomt. En ik weet tot nu toe niet zo precies wat het... Is dat door kleur? Is dat door vorm? Het is samenstelling van verschillende vormen bij elkaar. Dat weet ik nog niet. Dat heb ik nog niet uitgevonden. En dat vind ik spannend om zulke dingen uit te proberen.
Ja, maar dat verschuift ook binnen je werk, hè? Want ik noem dit nu als voorbeeld, omdat ik eigenlijk... tik tegen de microfoon. Omdat ik eigenlijk iets anders begon te zeggen. Want deze werken die hebben dat ontwerp. En dat ontwerp, dat laat niet een figuur en grond zien. Maar bijvoorbeeld in het schilderij, wat op de uitnodiging staat, dat is een liggend doek, vrij groot doek. Niet het grootste wat er hier te zien is, maar het is een mooi formaat. Ik kan het er wel bij halen. Dan kunnen we precies zijn.
Ik denk het is 85 hoog tot 125.
Voilà. Precies. Ja. Ik zie hem nu inderdaad in de ondertitel. Mm-hmm. Prachtig, dankjewel. Dan hebben de mensen daar een idee van. En dat is een lichte grond met een samengestelde liggende figuur, twee balken, net boven het midden een wat donkerdere balk, die ook iets breder is, en daaronder een iets terugvallende balk, links en rechts terugvallend. En die vormen samen een soort figuur op grond. He, dus dat is anders dan het werk op die panelen, zou je denken. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we ook weer andere werken zien in de tweede zaal. Ook vrij recente werken volgens mij, en dan doel ik op die gevormde panelen. En die zijn een consequentie. Want dan zie ik opeens ook hoe jij werkt. En dan snap ik ook die opmerking, die benadrukking van wat je de hele tijd zegt. Van, ja, maar het is ook intuïtief. Weet je, ik ben geen programma aan het uitschrijven. En dat is dat je daarin ook die figuur tot vorm laat worden. He, dus je maakt een sprong. Dus daar waar je zou kunnen denken dat er geen interactie is met de omliggende wereld, het schilderij als sculptuur, daar laat je zien, ja kijk, hier is het ook gaande. En dan heb je opeens drie panelen met één kleur elk. En die hebben dan een soort, die zijn als het ware uitgesneden, als een uitgesneden motief uit zo'n schilderij. En dus je speelt ook een spel ook met de buitenruimte en de binnenruimte. En ja, dus daar ben je sculpturaal aan het werk als schilder, in die zin.
Ja.
Ja.
Zo is het.
Ja, is dat voor het eerst dat je dat hebt gedaan? Dat je zo'n motief eruit haalt en tot object maakt?
Nee, ik heb zo ben ik begonnen in principe. Dat is altijd zo'n soort motto in mijn werk. Ik denk dat het nu heel zichtbaar wordt. Dat was subtieler misschien van daarvoor. En in principe, als ik begonnen ben, kan je in het boek ook zien, heb ik dan ook die... Op die manier heb ik dan heel veel werk gedaan. Die zijn niet alleen boek, maar dat is voor mij in principe hetzelfde wat ik nu heb omgezet in op deze manier. Maar dat gaat altijd om diezelfde doel, dat ik probeer zo'n vorm zichtbaar te maken, maar niet zo duidelijk. Dat is mij zelf ook niet helemaal duidelijk. Als ik zo'n teken maak, dan weet ik niet in principe, dan ga ik daarna terug op iets, haal ik weer uit en begin dat te maken. Dat had vaak daarmee te doen dat dit werk mij daartoe brengt, dat laten werken, zal brengen om een nieuwe daarvan te maken. Dat is een soort van voortzetting. Begrijp je? Ja. Dat je iets altijd met dingen bezig blijft die jou bezighouden. Zo. En dan komt plotseling het beeld, geef je aan wat je moet doen. Niet dat ik dat beslis, dat doe ik nu. Sondern het is zo, als Matthijs zegt, een beeld is op een bepaald moment klaar. En ik kan er niet verder.
Ja, precies. En datgene wat je al gemaakt hebt, of wat je al aan jezelf voorgesteld hebt, dat leidt jou ook. Hè? Dus ook al kun je een heel ontwerp in gedachten hebben, het werk leidt jou ook een bepaalde kant op.
Precies.
Die interactie met dat werk. Hè? Dat is wat je wil zeggen.
Ja, precies. Dat is het. Dan kan je sommige werken, dan heb je een plan voor gedacht, zo doe ik dat. En dan merk je dat in een bepaald moment is het over, is klaar. En dan moet je dan een andere maken. Maar die is klaar. Dit werk is volend. Ja. Weet je? En dan, dan maak je de nekste. Ja. En dat is spannend natuurlijk, omdat je daar ook altijd zo'n rode vaden, weet je, zo'n rode lijn in je werk hebt.
Ja, ja, maar, dit is toch interessant, want die werkwijze, hè, ik probeer dan bij het maken daar iets mee voor te stellen. Maak je überhaupt een ontwerp? Een tekening bijvoorbeeld?
Dat is moeilijk, omdat ik teken heel, heel veel. En de sleutel van mijn werk zijn mijn tekeningen. Ik heb 100 tekeningen in mijn atelier. En daar kijk ik nooit naar. Want ik ben ook helemaal niet zo voorzichtig met die zijn een beetje vies. Zo een atelierwerk. Zo. En dan plotseling denk ik... ik heb een werk gemaakt en denk ik, waar komt dat vandaan? Zo, dan ga ik naar een lade kijken en denk ik, daar moest iets zijn dat met die thematiek zit daar ergens. Om daar voor u niet te zoeken. En dan denk ik, oh, daar komen we vandaan. En zo heb ik altijd zo'n soort sleutel, zo, door die tekening die ik heb, die ik doe, heb ik een toegang tot mijn eigen onderbewustzijn. En daar werk ik van mee. Dat ja. Ik denk, dingen heb ik dan in mijn... vestplaat in mijn hoofd, toe te zeggen.
Ja, de teken is een hele directe uitdrukking... Precies. Van wat er in je hoofd speelt. Ja. En waar ik het zou hebben over het onder woorden brengen... van wat je intuïtief denkt en voorvoelt. Ja. Daarvan zeg jij, nee, ik breng het niet onder woorden. Ik voer het uit in lijn.
Hè? Ja.
In die zin is het ook een denken met het potlood.
Ja, zo. Zo kan je dat heel goed uitdrukken. Ja. Ik heb ook heel lang niet over mijn werk willen spreken. Omdat ik altijd denk, dat is een... mijn wens was altijd dat ik wil dat die betrachter zoals jij dat nu ook uitdrukt. Dat die toegang is tussen mijn werk en die mensen die dat zien. Ja. Maar natuurlijk is bij abstracte kunst heel moeilijk dat die... je bent natuurlijk kunsthistoricus.
Dat ben ik niet. Dat werd laatst ook al gezegd, maar dat ben ik niet. Nee, ik studeerde geschiedenis en filosofie.
Ah, ik dacht de filosofie, dat kunt u zijn. Ja, oké. Maar ik ben ervan uitgegaan dat je ook kunsthistoricus bent, omdat ik een boek van jullie twee
met Steven Albers
heb gelezen. Ja. En dan dacht ik, ja, daar zit er nog heel veel kennis al van kunstgeschiedenis in. Nou, daarom ben ik ervan uitgegaan dat je daar ook...
Het is ook niet gek, want heel vaak is dat ook zo natuurlijk.
Ja, maar ja, dus doe dat geweldig, vind ik, ja.
Dan
hoef je niet zoveel zelf te vertellen. Nou ja, maar ik wilde zeggen dat ik... ik heb altijd gedacht, ik wil niet zoveel spreken, omdat ik van die studie die ik heb van daarvoor gemaakt, ben ik van deze theoretiseren, zeg ze in Duits, over alles in de wereld en zo, dat denken over alles. Dat zit natuurlijk in je werk, maar je moet niet een boek schrijven naast je werk.
Misschien zijn Duitsers eerder geneigd om te theoretiseren dan Nederlanders.
Ja, precies. Dat was natuurlijk ook die studies, heb ik in de Keulen Universiteit gedaan. Daar ben je ongelooflijk bezig met ongelooflijke moeilijke theorieën en zo. En ik dacht in de academietijd is het wel zo geweest dat ik merkte dat ik heel snel toch binnen mijn eigen taal ben gekomen als kunstenaar, omdat ik die background had gehad. Maar ik heb altijd zo als maxime gehad, niet zoveel spreken, maar je denken als kunst. En dan kom je toch mensen tegen, als nu bijvoorbeeld, die dat goed kunnen begrijpen, die een toegang daartoe kunnen opbouwen.
Ja.
Voor de rest kan je niet abstracte kunst maken. Dat is
nee, maar je kunt inderdaad ook heel veel natuurlijk oppakken uit het werk zelf.
Ja.
En kijk, het wordt mij natuurlijk wel gemakkelijk gemaakt met een tentoonstelling als hier bij Galerie Sleeuwen, omdat je mij toegang geeft tot je werk, doordat er verschillende uitingsvormen zijn. Ja, die tekening tegenover die twee sculpturale schilderijen op de rechterwand bij de opening. Ja, die relatie, die sprak al zo veel.
Ja.
Dus dat maakt het voor mij natuurlijk gemakkelijker om de rest van je werk te zien. Maar ook om daar gevoel voor te krijgen met wat jouw werkterrein is en wat je wil uitdrukken.
Ja.
Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat je werk vanzelf spreekt. Maar kijk, als mensen alleen maar één werk van je zien, ja, dan moet dat werk natuurlijk ook daar zijn. Maar dan is het moeilijker om een idee te krijgen van, laten we zeggen, de bredere omgeving van je praktijk. En ja, die geven heel veel signalen af natuurlijk. Die werken uit die bredere omgeving, ook over dat ene specifieke werk.
Ja, dat is ook zo. Dat vind ik ook spannend, omdat dat zo kan zijn, natuurlijk. Ja,
want dat is het voor jou ook, natuurlijk. Ja. Want jij werkt ook in die brede omgeving. Hè? Ja. Dus dat is, want ik krijg wel eens de vraag zo van, ja, waar wil je me over spreken dan? Weet je, dan kan ik me voorbereiden. En dan zeg ik altijd, ja, je praktijk van de afgelopen jaren, en soms decennia in jouw geval, dat is je voorbereiding, een mooiere voorbereiding.
Ja.
Kun je niet hebben op het gesprek dat ik althans met je wil voeren.
Ja.
Want het gaat niet om theorieën.
Ja,
het gaat mij om het maken.
Ja, dat is ook zo. En dat vind ik ook aangenaam om daarover te kunnen spreken. Daar ben ik blij mee dat het zo mogelijk is. Omdat ik, dat is ook die problematiek wat je had aangesproken, dat die abstracte kunst natuurlijk niet altijd alleen van zich, also een werk kan niet altijd alleen van zich spreken. Maar ik vind het wel interessant dat soms een klein tekening kan ook heel veel zeggen, ook als alles andere niet bij is, kan je dan met een klein tekenen ook zo'n hele verhaal opgleich dat het abstract is, kan je een hele verhaal overbrengen. Ja, en dat is niet altijd, het lukt niet altijd, maar dat probeer je natuurlijk als kunstenaar daar. Dat probeer je niet om die anderen te bereiken, maar je probeert daar zo, wat je doet je dan voor de achtergrond dat wat je denkt. En in sommige werken komt dat heel goed over en dan kunnen die anderen dat ook zien. Maar soms kan je natuurlijk ook dat het niet klopt. Dat is een beetje natuurlijk het risico wat je als kunstenaar hebt in je elke kunstwerk wat je doet, elke kleine tekening. Je probeert daar je hele wereld in te zetten, maar het lukt natuurlijk niet altijd.
Ja, je probeert op maximale manier in elk nieuw werk uitdrukking te geven van je kunstenaarschap, hè, van wat je wil. En dat moet altijd iets anders zijn, maar het moet tegelijkertijd ook ergens hetzelfde zijn. Want het mag zich niet losmaken van de rest van het werk. Want dan zou je iets heel vreemds krijgen.
Ja, dat is ook zo. Maar ik geloof dat is ook interessant in mijn boek te zien. Dat je denkt, sommige mensen die niet zo zich in kunnen lezen of zo, denken dat is heel wat anders. Maar een beetje daar een verstand van hebben, zien wel die samenhang tussen die werken. Ik geloof niet dat je, als je heel ernstig bent daarbij kunst te maken, dat je daar ook heel eerlijk moet zijn. En als je eerlijk bent, komt natuurlijk alles wat je denkt in zo'n werk. En dan ga je heel veel risico's dat wat je denkt misschien fout is.
Hier naast ons een werk van Gunter Tutsina.
Ja.
Klein vierkant werk. Maar Gunter Tutsina is ook tekenkunst en schilderkunst. Hè? Is dat meer? Dus niet het sculpturale, maar bij hem is het die relatie tussen tekenkunst en schilderkunst. En hij zei ook tegen mij in een interview dat ik voor de galerie deed, transparent en ehrlichkeit. Mm-hmm. En hij noemde nog wat zaken, durchlassigkeit.
Ja.
Hè, dus dat je een soort transparantie, een doorzicht, en dat je alles moet kunnen zien. En als ik zo vrij mag zijn, dat geldt ook voor jouw werk. Bijvoorbeeld dat schilderij dat op de uitnodiging staat, daar zie je ook nog tekenlijnen op staan, bijvoorbeeld. En ik denk, anders dan wat nu kan lijken uit wat er de afgelopen minuten is gezegd, is dat uit een enkel werk, ja, je werk al spreekt, uit die enkele tekening al bij de entree. Als ik dat alleen zou zien, zou ik al weten wat jouw problematiek is. Ook in schilderkunst en in het sculpturale. En dus in die zin, weet je dat dus kennelijk scherp uit te drukken. Ja. Maar klopt dat ook, dat die termen, né, die Gunter Tutsina dan bezigde?
Ja, ik vind het interessant dat je daar naartoe komt. Dat vind ik, dat is ook zo. Nee, dat is,
En nogmaals, dat zijn weer termen en jij bent niet met termen bezig. Jij bent werk aan het maken, natuurlijk in de studio.
Ja.
En ik geef je dan wat termen en dan moet je gaan denken of dat inderdaad past. Maar,
ja, dat is... het past natuurlijk. Ik denk dat is ook heel belangrijk om die doorlesigheid kan je natuurlijk ook inhoudig en je kan het ook formeel zien.
Exact,
dat zijn twee dingen. En sommige dingen zijn die je denkt, zijn dan tweeërlei. Zijn formeel en ze zijn inhoudig. Ja. En dat probeer ik bijvoorbeeld met elementaire dingen deze twee punten bij te houden. Dat met eerlijkheid, dan bedoel je dat je dan iets tekent wat niet helemaal misschien had van daarvoor bedacht, maar dit werk verlangt dat u dat doet, dan is het klaar. Dat is zo. Dat is dan een communicatiebasis tussen kunstenaar en zijn eigen werk.
Exact, wat we eerder ook al zeiden.
Precies, je bent nooit alleen. Ja. Je bent in principe ben je altijd bezig met je werk. Je werk is ook een beetje een begeleiding van jouzelf. Dat is altijd zo'n soort dialoog tussen je werk en jezelf. En dat vind ik spannend, omdat je toch daar eigenlijk ook heel kritisch kan zijn.
Ja, maar daar ligt ook een cadeau natuurlijk.
Ja, absoluut.
Omdat je door te luisteren naar je werk, kun je ergens naartoe geleid worden dat je wat op kan leveren.
Ja.
Zonder dat je je eigen pad verlaat, kun je de rijkdom van wat je gegeven wordt, daar moet je ook gevoelig voor zijn, als het ware.
Dat is vast van waar aan het begin aan bedacht. Dat je natuurlijk door deze interactie tussen je werk en jezelf, kom je verder. Dan heb je ook niet zoveel, ben je niet zo bang dat het gaat niet lukken. Maar die mislukkingen in je werk, die zijn natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Dat zijn stapjes naar voren. En daarom is ook zo'n boek, kom je nog op je vraag van daarvoor, dat je vraagt, wat is moeilijk voor jou om zo'n boek te maken? En dat was een discussie tussen mijn man en mij. Dat die zei altijd, dat moet je misschien nog maar overdenken. Je moet toch alle highlights in je boek inzetten. Maar ik heb altijd inhoudelijk die gedachte gehad dat ik wil niet die highlights alleen, soms die stappen die ik heb moeten maken om dat te doen wat ik nu doe. En wat ik in de toekomst verder wil doen. Of kunnen doen.
Ja, precies. Dus dat je ook een soort potentie laat zien. Ook voor jezelf is dat natuurlijk belangrijk. Want er zijn werken die je maakt die je misschien helemaal niet eens toont, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar die je studio niet verlaten. Maar die voor jou een heel belangrijk signaal in zich dragen voor potentieel nieuw werk ook.
Absoluut.
Daar raakt dat wel een beetje aan, denk ik.
Ja, dat is absoluut belangrijk, vind ik. Die derde punt, eerlijkheid. Ne?
Ja.
En eerlijkheid is ook dat je dat allemaal laat zien, maar een expositie had, dat is interessant, omdat je, als kunstenaar kan je dan, als je exposeert, heb je altijd relaties met andere mensen die van jouw werk houden, die het werk goed vinden of respecteren of. Maar die hebben natuurlijk ook een eigen inhoudige kijk op je werk. En die kiezen mee. En dan moet je natuurlijk ook daar kan je al veel van leren. En dat vind ik spannend. Daarom is ook die presentatie van je werk niet alleen dat je daar kan verder komen. Dat is mooi om die dingen aan de muur te zien. Dat is ook een stap van object. Je noemt het altijd een soort objectiveringsproces. Een moment van zich op zo'n trainingsmoment, zeg ik.
Ja, dat je ziet hoe het werk zich gedraagt buiten de studio.
Precies, in welke soort van communicatie komt het met de mensen die dat uitkiezen bijvoorbeeld. Omdat daarom vind ik het spannend om af te wachten wat die anderen daarmee doen in zo'n presentatie. En dat is interessant dat aan het eind komt toch een soort van eindergebnis, wat je dan ook had soms uitgekozen. Omdat die dialectiek tussen werk en die mensen die daar ontstaan, komt toch tot een oplossing, tot een schlussfolgerung.
Ja.
En dat is vaak ook zo wat ik van daarvoor aan bedacht. Zonder dat ik daar zo veel moet vertellen daarover, ja. Of discussiëren daarover. Dan kom je toch op andere oplossingen. Omdat mijn werk natuurlijk altijd zich bezieht op die ruimte.
Precies, ja, die interlace uit, ja, precies, uit de titel.
Precies, und das hat nicht allein mal eine formelle Bedeutung, soms auch, dass ich dann auch die anderen Menschen will dabei betrecken. Und dann ist mir jouw Meinung, jouw Kijk auf mein Werk auch belangrijk. Ich denke, da ist es so, ist es wahr. Aber das bringt mir natürlich auch andere Gedanken, misschien die ich noch nicht habe gemacht, gehabt. Aber soms ist das doch wel eine Art Überlappung, sagst du in Deutsch. Ja.
Overlapping. Overlapping, ja, precies. In het Nederlands. Ja, soms is dat zo, heel vaak niet. En dan sla je een gekke flater in het Duits. Ja. Maar heel vaak werkt het wel zo, inderdaad. Ja. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kunstenaar. En het is wel belangrijk dat je dat benadrukt, dat intuïtieve en het maken en het vanuit het maken denken. Omdat... Dat geldt ook voor mij als kijker naar je werk, dat ik zelf ook niet tussen mij en het werk allerlei concepten moet gaan stellen en gaan denken, waar ik die werken in kan klemmen als het ware. Ik moet zelf ook openstaan voor die werken en de potentie van die werken. Net als dat ik over die tekening, wat ik gezegd heb over die tekening in het uur, dat had ik niet bedacht toen ik het ging kijken. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ik was niet met een optelsom bezig, zo van, oh, hier is Teresina Talarico mee bezig. Nee, maar dat... En ik breng dat ook expres nooit onder woorden voor mezelf, omdat ik weet dat ik op het moment dat ik het onder woorden breng, dan zie ik een werk op een bepaalde manier, en dan is het moeilijk om daarvan af te komen. En dus dat kan tussen jou en de ervaring van een werk komen te staan, mm-hmm. als het ware. Ja. En dan hebben we het nog niet eens... En we zijn al bijna aan het einde van het gesprek gehad over die twee werken. Ik noemde al eventjes die grote dubbelinstallatie. En dat zijn één op een lange wand gestapeld links langwerpige zwarte vormen. Panelen zijn dat, hè?
Nee, dat zijn niet panelen.
Doek. Nee, dat zijn doeken.
Dat is doek. Ja, doek.
Inderdaad. Hm? Maar ze doen zich objectmatig voor, waardoor ik... Maar op doek. En hoeveel zijn dat er gestapeld?
Dat zijn 7.
Dat zijn er 7. En dan de tussenruimte is net zo groot, denk ik, als de panelen zelf zijn. De tussenruimtes, die voelen groter aan. Dat komt misschien door de slagschaduw van de doeken. Ja. Dat komt misschien door de witheid van de muur. Daar zie je al dat de panelen als het ware worden gedragen door de muur, terwijl ze eigenlijk daar bijna op zweven. Dus er gebeurt iets heel vreemds. En dan zie je ook dat het met het concrete werk, hè, met de specific object, dat daar ook iets, hè, Judd kan zeggen wat hij wil, maar dat je daar ook iets illusoirs hebt. Dat is heel interessant.
Ja,
hè, omdat dat speelt zich niet alleen af in het schilderkunstige vlak, maar ook in het object zelf. En 7 zwarte liggende panelen boven elkaar met een tussenruimte gelijk. En daarnaast 7, rechts daarnaast, exact dezelfde installatie in kleur. Dat loopt van donkerblauw naar lichtblauw, geloof ik. Hè?
Van bovenblauw, geloof ik. Donkerblauw, precies. Donkerblauw,
ja, donkerblauw beneden
naar lichtblauw.
En dan,
ja,
zit er precies, groen,
ja.
Rood, geel.
Ja.
Ja. Mm-hmm. En die werken, die relateren zich heel erg... En dat is echt bijna tot besluit dan, maar dus we kunnen er niet echt over spreken. Aan 2 grote schilderijen in de tentoonstelling. Mm-hmm. Dat zijn grote staande schilderijen, maar zo groot als een vorstelijke poort. He, dat is 2,50 meter hoog, iets dergelijks.
Ja, toch.
Ja, zoiets.
Ja, zoiets.
En daarop liggende blokken, niet met een gelijke tussenruimte, maar de een op een lichte achtergrond en de ander op een donkere achtergrond. Die relateren zich aan de panelen, aan de tekeningen. Dus er gaan allerlei relaties. Maar door het formaat ga ik ze toch in gedachten ook relateren aan die sculpturen. Hè, zo noem ik ze dan nu maar eventjes. En dan zie je dan zie je de ruimte waarbinnen Teresina Talarico opereert. Hè, want je hebt de ruimtelijkheid van het schilderij... En je hebt de ruimtelijkheid van het sculptuur. Maar in de ruimtelijkheid van het sculptuur zit iets illusoires. En er zit iets objectmatigs in die schilderijen. Maar goed, het wordt te lang en dan moet ik het eraf knippen en dat wil ik niet.
Okay.
Dus, maar ik dacht, ik vermeld het toch even, omdat het toch ook prachtige werken zijn in deze tentoonstelling.
Dank u, Sven. Dank u. Ja, dank. Bedankt.
Terezinha Talarico, interlees bij Galerie Sleeuwen, te zien tot en met 8 juli van deze zomer. Hartelijk dank, Terezinha.
Ik dank je. Ik dank je. Dat is heel leuk om dit gesprek met jou te kunnen voeren.
Dank voor het luisteren.